Maar er lijken in de Bijbel wel twee verschillende soorten teksten te staan. Want ja, dit is nou een mooi verhaal, denk je, ja Hoogendijk, leuk hoor dat je dat zo brengt, maar sla je niet het een en ander over. Jawel, want anders zou je hier een driedaagse conferentie over moeten houden. Maar er lijken wel twee soorten teksten te staan. Een voorbeeld van beide teksten. Johannes 3. Johannes hoofdstuk 3. Heel moedig dat je nog steeds zit. Nog niet gillend weggelopen. Misschien komt dat nog. We zijn er nog niet. Johannes 3, vers 36. Johannes 3, vers 36. Een hele bekende. Daar staat: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon van God niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toren blijft op hem rusten. Ja, dat is toch vrij duidelijk. Nog eentje. Matteüs 25, vers 46. Begin ietsje anders. Begin in vers 45, anders snap je de context niet. De toespraak van Jezus. En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven. Dat is de eerste. Nou, deze rij kun je nog behoorlijk aanvullen. Je zult er vast en zeker nog wel meer weten. De andere rij teksten. Noem er ook even een paar van. Romeinen 5. Romeinen hoofdstuk 5. Vers 18. Romeinen 5 vers 18. Daar sluit Paulus, die sluit een heel betoog af met deze conclusie. Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Een andere, Colossense 1. Ja, je moet aardig bladeren hoor. Je kunt ook gewoon luisteren natuurlijk, maar blader lekker mee. Colossense hoofdstuk 1. Vers 17. En dit gaat allemaal over de Heer Jezus, dat gedeelte wat we nu lezen. Colossense 1, vanaf vers 17. Hij, Jezus, bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Nog een laatste waar ik wat later nog even op terug wil komen. Even terugbladeren. Eén boek. Filippenzen 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Vanaf vers 8. En als mens verschenen, het gaat natuurlijk weer over Jezus, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaamd tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Twee soorten teksten. Wat moet je daar nou mee? Hoe hebben we dat nou meestal gedaan in de theologie? Hoe zijn we hiermee omgegaan? Wegschrappen tegenover elkaar. Ja, bedoel, het lijkt wel alsof Filippenzen 2 leert, of het lijkt wel of dat Romeinen 5 leert, maar dat kan natuurlijk niet, want zo hebben we al geredeneerd. En zo redeneren we tot op de dag van vandaag. Dus wat je in feite doet is, en dat heeft te maken met de bril die je opzet, je zegt, weet je wat, we gaan die eerste reeks, die tweede reeks schrappen we gewoon door en die gaan we aanpassen aan de eerste reeks. Het lijkt erop, ik heb ooit eens gezegd, ja maar joh, het zou mooi zijn als iedereen ging geloven. Maar je ziet dat het niet gebeurt, dus wat doe je dan? Je gaat je hoop, de hoop die je hebt voor de wereld, ga je aanpassen aan de realiteit. Oftewel, je krijgt een steeds kleinere God. God past al bijna alleen maar in de kerk. Buiten de kerk wordt hij, ja, is hij niet meer kennelijk. Hij past alleen nog maar in de kerk. En die kerk wordt nog kleiner, dus we krijgen een steeds kleinere God. Je hoop pas je aan de realiteit. Ik daag je vandaag uit om de realiteit aan te passen aan de hoop die de Bijbel biedt. Laat die realiteit nog wat het is. God is sterker dan de realiteit. Anders had hij nooit kunnen opstaan uit de dood. Want dood is realiteit en opstanding, dat is hoop. Maar dat is de goddelijke realiteit. Nou, de grote vraag is natuurlijk, als je deze twee reeksen nou eens naast elkaar zet, van wat wil God nu eigenlijk? Ja, zo kun je ermee omgaan, hè? Ik kom wel eens bij gelegenheden, als ik dit soort dingen nou vertel, dan gebeurt dat ongeveer. Hè, dat kan, ja. Maar doen we gelukkig hier niet. De grote vraag, want ja, we kunnen met onszelf wel druk maken over alles en nog wat, maar de grote vraag is, wat wil die schepper van ons nu eigenlijk? Wat wil God nu eigenlijk in het hele verhaal? Wil die inderdaad maar een klein clubje redden? Was dat zijn oorspronkelijke bedoeling? Nou, dan kunnen we ophouden. Dan kunnen we wel stoppen. Ik bedoel, als dat zijn wil is, nou ja, wie zijn wij dan om het anders te willen? Heere God, hallo, maar mag Henk er ook nog bij? Nee, Henk is niet uitverkoren. Ja, nou ja, stop dan maar. Dag Henk, sorry. Ik zie je nooit meer. Leuk dat we wat met elkaar gepraat hebben. Ja, dan houd het op. Maar wil God nou erg graag, maar lukt het hem ook niet? Het is de eerste keer al mislukt. Met die vervelende slang. En hij is met een soort wanhoopsplan bezig. Wie geeft mij trouwens dan de garantie dat er straks op die nieuwe aarde en op die vernieuwde aarde, dat er weer niet een of andere meloot opstaat die het gaat verpesten? Het is de eerste keer, dat is ook niet gelukt. Maar dat is even een fantasiekronkel, hè? Dat snap je. Maar wat wil God nu eigenlijk? Dat is zo essentieel. Want als God iets wil, dan doet hij het er ook. God is almachtig en onbeperkt in zijn liefde. Jullie hebben allemaal voorgestemd. Ja, maar je moet de consequentie aanvaarden. Wat wil God nu eigenlijk? 1 Timotheus 2. He, want daar bidden we ook al met onze Vader. Hè? U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Waar bid je dan eigenlijk voor? Waar bid je dan voor? Ja, je kunt denken aan allerlei ethische dingen. Nou, dat is hartstikke interessant en ook hartstikke goed. Want we leven nu. Maar je bidt ook voor dat plan van hem wat verder gaat. 1 Timotheus 2. 1 Timotheus hoofdstuk 2 na Thessalonicenzen. Ik zie een aantal al driftig bladeren. Anderen denken van ja, ik luister wel. Nou, hartstikke goed. Als ik te veel preek, sorry. Het gaat een beetje over de passie van God. Hè? En je merkt dat ik hier aardig vol van zit. Maar goed, je onderbreekt me straks maar rustig. En je kunt altijd rustig napraten. 1 Timotheus 2. Even maar vanaf vers 1 om het verband. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat de smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers. Omdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Dus, oké, laten we dat dan even goed helder hebben, wat Gods wil is. Gods wil is niet dat het met de kerk ophoudt. Oké, De kerk heeft al gezien dat Israël er ook weer bij hoort. Alhoewel, als je dan gaat navragen, ja, God heeft Israël daar hersteld. Maar ja, die 6 miljoen Joden, of die 5 miljoen Joden die nu in Israël wonen, die geloven niet in Jezus. Wat doe je daar nou weer mee? 4 tot 5.000 geloven wel in Jezus, die zijn Messiaans. 4.995.000 niet. Dus God herstelt ze, brengt ze terug naar hun land en schopt ze daarna een eindeloze pijniging in. Apart. Hé, maar dit is God wil. Oké. Nou, maakt God zichzelf dan niet een beetje belachelijk? Nu zeg ik het even heel voorzichtig. Want als je God bent, je bent almachtig. Je hebt 6 dagen nodig gehad en misschien had je ook wel 1 dag kunnen doen. Om alles te maken. Dat zit zo verschillend knap in elkaar. Maak je je als God dan niet een klein beetje belachelijk? Als je dan uiteindelijk het eindresultaat gaat optellen. En hoeveel procent zal er op die vernieuwde aarde wonen? 20%? Er leven 6 miljard mensen op aarde. Hoeveel christenen zijn er? Ruim 1 miljard? 1,8. Dus een derde. Nou weet ik dat er nog aardig wat discussie is. Wie is dan een echte christen? Ben je christen als je naar de kerk gaat? Of als je een persoonlijke relatie hebt? Ik denk het laatste. 30%? Nou, vooruit. Dus als ik er een rekensommetje van maak. 7-3. Verlies. Voor een almachtige God die echt iets wil, die een passie heeft voor de wereld, vind ik het een slechte uitslag. Een heel slechte uitslag. Wat mij niet erg veel vertrouwen geeft in de toekomst. He? Dus, maar als God dat inderdaad wil. Wat is, mijn inziens, het probleem?